Blijkbaar is het toch moeilijk om geconcentreerd te blijven als kinderen Gods op het tegenwoordige werk van Christus. Blijkbaar is dat heel moeilijk, want wat er in de praktijk gebeurt is dat wij als gelovigen ons laten meeslepen door allerlei omstandigheden waarbij wij dan ook bij voorkeur de Heer betrekken. En indien niet de Heer, dan de duivel. Want ja, het probleem is natuurlijk dat wij met één been, zeg ik altijd, althans dat wij tot op zekere hoogte, leven in de tegenwoordige boze eeuw. Als het goed is, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven wij in de tegenwoordige eeuw. Dat is Titus 2. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus zich voor ons heeft overgegeven, of gegeven gewoon, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is Galaten 1 vers 4. In beide schriftgedeelten lezen wij dat de Heer zich gegeven heeft, ook in Titus 2, want dat zijn de volgende versen daar, dat hij zich gegeven heeft omdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is Titus 2. Of in Efeze, hoofdstuk 5, dat hij zich gegeven heeft, of zichzelf voor haar heeft overgegeven, namelijk voor de gemeente, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, want dat had er eigenlijk moeten staan, haar reinigende met het bad des waters door het woord. Dat is Efeze 5 vers 26. En in mijn Bijbel staat daar inderdaad een verwijzing onder naar Titus. Waar we mee van doen hebben namelijk is dat de Heer zich heeft overgegeven, ofwel gegeven, ten behoeve van de gemeente. Er zijn nog enkele schriftplaatsen die dat letterlijk zo zeggen. Er zijn enkele anderen die dat ook zeggen, maar met wat andere woorden. En soms wordt het vanaf de andere kant gezegd. Dat is in Efeze hoofdstuk 1 nog het laatste stuk. Namelijk, God, dat is degene die Christus uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. God heeft die Christus, die hij uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en aan wie hij alle dingen heeft onderworpen. God heeft die Christus aan de gemeente gegeven, staat er, tot hoofd. Dat is vers 22 van Efeze 1. Dat aan de gemeente, dat raakt een beetje zoek voor ons moderne Nederlanders, maar der gemeente is in dit geval niet een tweede, maar een derde naamval. Dat wil zeggen, hij is gegeven aan de gemeente. Tot hoofd boven het geheel. Want alle dingen, tapanta, dat is eigenlijk het geheel. Het is niet een meervoud, het is een enkelvoud namelijk. Het is het geheel van de gemeente. Want hoe dan ook, de gemeente, daarvan staat dan in vers 23, de gemeente welke zijn lichaam is. En bij lichaam leren wij, zelfs in de Bijbel, want het staat er gewoon in 1 Korinthe 12, dat een lichaam is een samengestelde eenheid. Het had in je woordenboek moeten staan. Ik heb hier en daar wel een woordenboek waar het in staat zo. Maar dikwijls staan er nog een paar andere toepassingen van het begrip in, dus het wordt toch een beetje ingewikkeld. Maar een lichaam is een samengestelde eenheid. U weet hoe dat is, hè? Je hebt 150 mensen, MV-X. Je hebt 150 mensen die op een of andere wijze terecht zijn gekomen in de Tweede Kamer. Dat is in Den Haag, die kamer. En daar zitten ze dan in, hebben ze een plek en samen vormen zij één lichaam. Dat heet het lichaam. En zelfs als je die anderen van de Eerste Kamer erbij telt, dan heet het het lichaam. Samen ook nog van de Staten-Generaal heet dat. Dat is een lichaam. Elke vereniging heet een lichaam. Wij hebben er weer van gemaakt een rechtspersoon. En dat soort dingen meer. Wij klungelen wat aan trouwens met het hele begrip persoon ook. Maar waar het om gaat is dit. De Bijbel zegt, een lichaam heeft vele leden en toch zijn de vele leden maar één lichaam. Wat er eigenlijk gezegd wordt is, ja, je kan er dan vele hebben, een meervoud, maar eigenlijk is het een eenheid. Het is een enkelvoud, alles bij elkaar. Dat is 1 Korinthe 12. En als dat uiteengezet is, dat een lichaam vele leden heeft en dat de vele leden toch maar één lichaam zijn, dan staat er vervolgens, alzo ook Christus. Dat u niet denkt dat het meteen een beschrijving was van de gemeente als zodanig. Het was een beschrijving van wat het woord lichaam betekent en wat lid betekent. Lid is hetzelfde als deel. Dat is een anagram, dat is een taalkundig verschijnsel. De letters zijn omgewisseld. Maar lid en deel is volstrekt identiek. En een deel is altijd een deel van een geheel. Daar heb je het dus ook. Een lichaam bestaat dus per definitie uit leden. En de leden samen vormen één lichaam. Anders zouden ze geen leden zijn namelijk. Hebben die bij elkaar ongeveer? God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel, alle dingen. In de praktijk zijn dat alle leden samen. En dus heet het de gemeente welke zijn lichaam is. En vervolgens, nadat is vastgesteld dat Christus gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle dingen, dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, hoewel wij nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, Hebreeën 2, Psalm 8. Die Christus heeft God aan de gemeente gegeven en nadat dat gebeurd is en in die positie is Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd. En je zou je meteen moeten afvragen, maar hoezo is hij dan niet aan de wereld gegeven tot hoofd? Dat is toch net beschreven? Of oké, tot eersteling, als het woord hoofd te veel aan een lichaam doet denken. Als hij dan gesteld is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Hoe komt het dan dat wij dat nog niet zien? Want dat is feitelijk wat Hebreeën 2 als commentaar op die woorden geeft. En het antwoord is, omdat de Heer Jezus Christus in die positie, terwijl hij in die positie verkeert, zich beperkt heeft tot, slechts gegeven is aan de gemeente, tot op heden. Als u daar meer schriftplaatsen over wil hebben, dan kan ik u aanbevelen Johannes 17, het hele hoofdstuk. Er zijn nog wat uitspraken in het Johannes-evangelie trouwens, maar dat is typisch Johannes. Maar daar staat dat God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ons als gelovigen gegeven heeft aan de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus Christus ons, die aan hem gegeven zijn, bewaart. En dat uit die situatie een eenheid ontstaat van de Vader en de Zoon en de gemeente. Want de gemeente, wij als gelovigen zijn in Christus en in hem. En hij is in de Vader en de Vader is weer in de... enzovoorts. Dat is een trits, ik heb een hekel aan het woord drie eenheid langzamerhand. Maar dat is wat daar beschreven wordt. Wij zijn gegeven aan de Zoon. Of zoals de heer Elders zegt, maar dat was meen ik ook. Ik meen in het Johannes evangelie, maar dat weet ik niet zeker meer nou. Dat hij zegt, niemand kon tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Dat wil zeggen, het wordt gebruikt voor de leer van uitverkiezing natuurlijk. Maar die negeer ik nu maar even. Waar het om gaat is dat als je een keer een gelovige bent, dan word je door God aan de Zoon toevertrouwd. We hebben nog een parallel daarvan in Hebreeën hoofdstuk 3. Nou ja, in Hebreeën 2 wordt gezegd aan het eind van het hoofdstuk dat de Heer Jezus Christus, sinds tot hem gezegd is, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u genereerd. Dat wil zeggen, sinds hij door de dood heen, Hebreeën 2 is dit nog, hè, dat sinds hij door de dood heen teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had, is hij geworden tot hoge priester, gesteld tot hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, om de zonden niet van de wereld, maar van zijn volk, staat er, te verzoenen. En de volgende woorden, maar dan is het inmiddels Hebreeën hoofdstuk 3. De volgende woorden zeggen dat weliswaar Mozes ooit in het verleden trouw was over dat hele volk, over zijn huis. Maar dat Mozes een type is van Christus. En dat de Heer Jezus Christus trouw is over zijn huis. Wiens huis wij zijn, indien wij deze belijdenis erop tot het einde toe vasthouden, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij is daar het hoofd van het huis. Hij is hoge priester van zijn volk, eerst. Hij is hoofd van zijn huis, zijn eigen huis. Hier is hij hoofd van de gemeente, maar alles vanuit zijn positie in de hemel, aan de rechterhand Gods. En ik zeg dan met grote nadruk, want ik wil het met u, nou ja, niet uitgebreid, maar toch hebben over aspecten van dit verschijnsel, dat men in het algemeen het tegenwoordige werk van Christus kwijtraakt. Want wat in de praktijk gebeurt, is dat wij de Heer ogenblikkelijk weer van die troon halen, van die stoel halen. Wij brengen hem naar beneden. En wij, hoe zeg ik dat nou, zonder dat het banaal klinkt, maar wij geven hem een plaats in ons eigen leven. En ik weet dat de liederen goed bedoeld zijn en ik zing ze van harte mee. Maar je hebt van die liederen van wij kronen nu, wij aanbidden nu, wij danken nu, wij zetten nu op de troon. Alsof de Heer op democratische wijze, namelijk door ons, gekozen moet worden om daarboven een kroon, een heerlijkheid, een eer te ontvangen enzovoorts. Toen zei iemand, ja, we bedoelen de troon in ons hart. Goh, zijn wij een koninkrijk geworden met een troon die vakant is, waarop iemand van buitenaf moet halen om dat. Wat een gedoe. Hoe kom je aan die gedachte? Waar haal je dat vandaan? En vanmorgen hoorde ik, want het is zondag geweest, vanmorgen hoorde ik dus nog iemand weer praten over God is liefde en Jan van der Bos. En we moeten de liefde van de Heer moeten we uitdragen en al die dingen meer. En je kan niet zeggen dat het niet waar is, maar wat ik mis, is dat God de wereld in toorn onder het oordeel gebracht heeft, waar die nog steeds onder bestaat. En dan kan je wel zeggen, God heeft je lief. Dat is zo, maar hij roept je om die redenen om eruit te komen, want hij heeft een vluchtweg gecreëerd. En wat wij doen dan, is precies het tegenovergestelde. Wij zien de Heer daar ergens ver weg, in de hemel of zo. En dan roepen wij hem naar beneden toe. En eens in het jaar vieren we dat het ook gebeurt. Want dan wordt het kerstfeest en dan is de Heer weer, ligt het Heer weer in de kribbe. En dan wiegen we hem wat heen en weer, zeg ik altijd. Ik weet dat het spottend klinkt, maar hoe leg je dat dan anders uit? Ik denk dat dat de psychologische verklaring is voor het feit dat het kerstfeest in de loop van enige tijd geworden is, al heel lang geleden, tot het grote christelijke feest. Wat het niet is. Het is zelfs überhaupt geen Bijbelse aangelegenheid. Niet dat het niet mag. Je mag ook fietsen op zondag. Staat ook niet in de Bijbel dat het niet. Dat mag allemaal. Je mag ook kerstfeest vieren. Ik heb daar ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar wat is er gebeurd met Pasen? Christenen hebben 3 eeuwen lang minstens elkaar in de haren gezeten over op welke datum ze Pasen moesten vieren. Nee, in heel het christendom. Van oost naar west. Enzovoorts, er zijn moorden omgepleegd hoor, echt waar, om die kwestie. Moet men de Grieks-Orthodox of de Rooms-Katholieke of de Keltische wijze Pasen vieren? En welke dag? En zo zijn we ook trouwens aan 2 paasdagen gekomen, zodat je dat, als je het ene dag viert en de andere viert op de andere dag, maar toch valt dat ergens in de wereld, valt dat gelijk, die daden, valt over elkaar heen, zeg maar. En daarom hebben we 2 Pinksterdagen en 2 kerstdagen. Niet elk land heeft dat, maar wij wel. Zodat het altijd klopt, zal ik maar zeggen. Dat is een truc. Maar het probleem is dat die dingen die zijn zo onbijbels. Wij hebben een God die ligt niet in een kribbe. Die is in de hemel aan de rechterhand Gods. Voor zover wij God kennen, kennen wij hem in de persoon van de Heer Jezus Christus. Die is gezet aan de rechterhand Gods. Tel eens hoe vaak dat in het Nieuwe Testament staat. Geciteerd uit Psalm 110 dan, hè? Is dat. Aan de rechterhand Gods. Dat is vaker dan je denkt, hoor. Maar goed. Kortom, aan wie alle dingen zijn onderworpen, aan zijn voeten. Dat is Psalm 8, maar tel eens hoe vaak dat in het Nieuwe Testament staat. En in die hoedanigheid in de hemel heeft God hem gegeven. God heeft hem daar neergezet, maar God heeft hem ook in die positie gegeven aan de gemeente. Dat is de ene kant. De andere kant van dat verhaal is, hij heeft zichzelf gegeven voor of aan de gemeente. Die heb ik net 3-4 teksten met u gelezen daarover, ik weet niet meer hoeveel. En wat ik nu moet zeggen is dat datzelfde woord, gegeven, overgegeven eventueel, want soms wordt het versterkt tot overgegeven, maar blijft hetzelfde woord. Datzelfde woord, dat heeft misschien niet in het Nederlands, maar in elk geval in het Grieks de betekenis van beperken tot. Het woord wordt zelfs enige malen, nou een keer of 5 zeker. Ik neem de moeite niet om naar mijn statistieken te kijken, want dan moet ik gaan staan rekenen. Maar het is zelfs vele malen, minstens 5 keer denk ik, 4-5 keer minstens, is het vertaald met verraden. Judas heeft de Heer Jezus verraden, staat er dan in de vertaling. Maar het woord is overgegeven. Dit woord. Het woord betekent namelijk beperken tot. En als er staat dat de Heer Jezus Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven, dan zou je meteen kunnen vragen, waarvoor dan niet? Hij heeft zich beperkt tot. Het is het woord van gevangen, in de gevangenis zetten, zeker wel. En die werd overgegeven om gekruist te worden. Dat woord is dat. Zie? Hij is zich beperkt tot de gemeente. Dat wil zeggen, waartoe dan niet? Nou ja, dat is gezegd toch? Als er gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid, en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Dan weet je toch waar het over gaat. Dat gaat over de hele wereld. Met al die machten die daarin zijn. En Christus is daar boven geplaatst. Maar daar doet hij niks mee. Vooralsnog. Dat zijn drie woorden geloof ik. Voor en als en nog. Maar goed. Dat doet hij tot op heden. Ja, er zijn er altijd die zeggen. Ja, maar toen de Titanic zong, toen veranderde er wel wat. Ik noem iets geks. Althans. Maar ja, er zijn er ook die denken. Er veranderde wat toen generaal Allenby op zijn paard. Dat was niet op zijn paard, dat was lopend. Maar dat generaal Allenby van zijn paard afstappen. Ik moet even goed oppassen, want er was die Duitse keizer. Die ging op zijn paard de poort door, dat kon niet. Toen hebben ze de muur weg moeten hakken. Want hij wilde per se op zijn paard erdoor, maar de poort was te laag. Maar toen generaal Allenby kwam, nadat hij de Turken eruit gegooid had, uit Jeruzalem zal ik maar zeggen, toen ging hij lopend, stapte van zijn paard. Hij zegt, waar mijn heer te voet ging, ga ik ook te voet. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Wat ik wilde zeggen is, toen werd Jeruzalem bevrijd en toen zei iemand, ja, maar nou is er ook wat veranderd. Omdat men dacht dat sinds die tijd Jeruzalem dan niet meer door de heidenen vertreden werd en de termijn der heidenen vervuld was, enzovoort. Dat was niet zo. Dat was ook in 1967 niet het geval. Toen heeft men het ook geroepen namelijk. Maar er is niks veranderd. De wereld bevindt zich nog steeds onder de toorn van God. En wat God doet is een werk aan de gemeente. Nee, niet aan het Joodse volk. Aan de gemeente. Elke Jood is dus welkom in de gemeente. Daarvoor moet hij tot geloof en aanvaarding komen in en van de Heer Jezus als de Messias. Nee, hij moet niet Messias belijdend worden. Hij moet Jezus belijdend worden. Van mijn part, Yeshua, als je dan toch Hebreeuwstalig bent, of althans Ivriet, vind ik ook prima. Maar niet Christus belijdend, hè. Dat doen de boeddhisten ook. Die zijn ook Christus. Ja, of Messias belijdend, maar die bedoelen de Maitreya. Ja, dat schiet niet op. Je moet wel bij de les blijven. Al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Maar wat ik probeer te zeggen, God doet een werk aan de gemeente en anders niets. Hij heeft zich beperkt tot. En hij is in die positie gegeven aan. Van Gods wegen. Ik zal het nog sterker zeggen. In de hoop dat u het al eens eerder gehoord hebt. Want anders komt het zo hard aan. Maar toen de Heer Jezus zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. was dat niet vlak voor kerstfeest. Ook niet lang voor kerstfeest. Ik bedoel, het was niet vlak voordat hij in Bethlehem geboren werd of iets dergelijks. Het was daarna. Het was na zijn opstanding. Er is niks moeilijks aan om te begrijpen hoor. In de eerste plaats, het blijkt uit de context. Zo staat het in de Bijbel, het blijkt uit de context. Geen enkel probleem, vind ik persoonlijk. En daarna, of het een beetje past. Ja, je moet wel opletten natuurlijk. In de Bijbel gaat het, en ik leerde dat als kind, ook op de gereformeerde lagere school, leerden wij dat van de oud-testamentische tijd was het wachten op de komst van de Messias. Men werd geacht daarnaar uit te zien. Sommigen deden dat ook. Waaronder Maria, want het is zo die kerst. Nou, maar men ziet daar dan maar uit tot de komst van de Messias. Maar u weet toch langzamerhand dat de Messias pas verscheen of daar was of pas bestond. Nadat de Heer Jezus uit de dood was opgewekt. Anders heb je toch wel heel veel gemist. Ik meen het echt, we hebben heel veel gemist. Dit is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Je kan hem niet missen, het is gewoon klare taal. Hij zegt, deze Jezus, een man gods, niet een goddelijk man, een man gods. Net als Elia, zal ik maar zeggen, een man gods. Onder u die de betoonde krachten en wonderen en wat dat maar was. Hebt gij overgeleverd, dit woord, overgeleverd, gegeven, beperkt. Overgeleverd aan de handen van de onrechtvaardigen om gekruist te worden. Maar God heeft hem opgewekt, sla een paar versen over. Maar God heeft hem opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En heeft de belofte ontvangen van de Vader, de belofte des Vaders ontvangen hebbende. Wat was er dan beloofd? De Pinksteren, wat was er beloofd? De uitstorting van de geest op alle vlees. En anders heb je die schriftlezing gemist van Petrus. Dat was Joël en dat was dat deze zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. Dat is gebeurd en dus Petrus zegt, dat is gebeurd en hij heeft die geest ontvangen. En hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God heeft die belofte des Vaders gegeven aan de Heer Jezus als eerste vlees dat de geest ontving. En hij, de eerste, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wij weten dat, want het was 50 dagen daarvoor. Toen de Heer Jezus bij zijn discipelen zich meldde in de opperzaal, op hen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Daar merkten ze niks van, dat het ook gebeurde. Althans niet dat wij weten. En wij merken er ook niks van als het ons overkomt. Echt niet. Ik zal proberen geen grappen te maken of ironische uitspraken te doen. Maar daar merk je niks van. Daarom heet het ook geest. Dat is wat het woord geest betekent. Dat het onzienlijk, ontastbaar is enzovoorts. Het is niet uitwendig, het is inwendig. Nou goed, en hoe weet je dan of God zijn belofte vervuld heeft? Ja, dat kan je dan dus niet weten. En dus komen er tekenen die dat moeten bevestigen. Illustraties daarvan. Wonderen, vanzelfsprekend, maar wonderen die tegelijkertijd tekeningen, ik vind het leuk om tekening te zeggen in plaats van teken, het is toch hetzelfde? Het zijn tekeningen van hoe dat eruit ziet. Dat wil zeggen, die discipelen werden ineens van die lichtverspreidende kaarsen, met vlammen als van vuur op hun hoofd enzovoort. En ze hoorden een geluid als van een geweldige gedreven pneuma. Maar pneuma is wind, maar het is geest, hè? Ook. Het is hetzelfde woord. Dat was het de Pinksterdag. En dan heb je dat spreken in tongen, want dat was de vervulling van Jesaja 28... Althans, een teken daarvan. En dat volstaat nu wel. Waar het om gaat is dat Petrus dat allemaal aanhaalt en dan zegt, een proclamatie doet. Hij zegt, hebben jullie het gehoord? Heb je het gezien? Einde van het verhaal. Zo weten dan zekerlijk, in gewoon Nederlands, als je dit maar weet. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Let op het ganse huis Israëls. Het was niet alleen voor de Joden. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here, tot Jehovah dus, en tot Christus. Implicerend waar Jehovah de naam is van het beeld Gods in het Oude Testament, betekent het dat deze Jezus gesteld is tot beeld Gods. Maar dat laatste had ik natuurlijk ook gewoon letterlijk kunnen lezen. Bijvoorbeeld uit Hebreeën hoofdstuk 1 of uit Colossense en 2 Korinthe. Hij is het beeld Gods. Jehovah. God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En toen dat zoveel was, en dan kom ik bij mijn verhaal terug. Toen dat zoveel was, zei hij, nee, niet dames en heren, maar wel zoiets, maar hoger. En hij zei, hier ben ik, o God. Want hij had zojuist een bediening vervuld, waarvoor hij in deze uren gekomen was, u weet wel, een loopbaan op aarde vervuld. Dat was naar de wil van God. Dat was in opdracht van God. Maar dat slaat op zijn aardse omwandeling, zoals dat heet. Maar daarna, toen dat klaar was en hij eerst geroepen had, het is volbracht, meldde hij zich terug en zei iets als, ik hoop niet dat u zich eraan stoort hoe ik het nu zeg, maar hij zei toen iets als, nou, dit is klaar, heb u nog wat voor me? Terugmelden en dan, dat is wat hij zei. Namelijk, God, hier ben ik om uw wil te doen. En toen, dat zegt Hebreeën hoofdstuk 10, die haalt het aan. Deze woorden, nee, ze komen uit de psalm, psalm 40. Maar Hebreeën 10 haalt dat aan. En dan wordt tot hem gezegd, God wil doen. God zegt, Oké, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zit aan mijn rechterhand. En wat ik nu verteld heb is precies hetzelfde als Filippenzen 2. Hij was de gestaltenis Gods, heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook, ik zet het woordje ook alleen één stapje verder, zinsbouw, doe maar. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, God heeft hem eerst uitermate vernederd. Wat dacht u dan? Dat staat in Jesaja, dat weet iedereen toch? Daar staat toch iets als het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Toch? En dan is het tot de misdadigers gerekend. Nee, door God, want hij droeg onze zonden. Toch? Zeker. En iedereen kent het, als je het mij vraagt, toch overdreven verhaal over mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik ga daar nou niet verder op in. Maar er wordt net gedaan of God zich terug toekeerde naar de Heer Jezus, terwijl hij nou juist een werk deed in dienst van God. Dus dat klopt niet helemaal. Maar ik ga daar nu niet over spreken, dat doen we dan wel weer een andere keer. Maar in elk geval, hij heeft dat werk gedaan in dienst van God. Maar de woorden, hier ben ik, o God, gaan niet over dat werk, maar gaat over wat daarna gebeurde. Toen hij zichzelf onstraffelijk door de eeuwige geest, Hebreeën 9 vers 14, opgeofferd heeft, staat er. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich onstraffelijk en door de eeuwige geest opgeofferd heeft, uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat was daarna. Na de kruisiging volgde een offer. En dat leidde niet tot de dood, maar het was op grond van opstanding uit de dood. Precies zoals onze broeder daar straks met inleidende woorden gelezen heeft uit Romeinen 12. Want Romeinen 12 begint met, ik bid u door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, want gij waart dood. Levend, met Christus levend gemaakt, levend, heilig. En heilig wil zeggen gewijd in de dienst van God. God wel behagelijk offer. Want dat is uw redelijke religie, godsdienst. voor zover religie inhoudt dat men wat zou offeren, zegt Paulus. Nou, onze religie bestaat daaruit dat we onszelf offeren. Nadat wij wedergeboren zijn, uiteraard. Niet eerder. Misschien heb ik u dat wel eens verteld. Van die man die zei, vandaag heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna Klaas Roosendaal zei, nou, daar zal de Heer blij mee wezen. Spottend. Ja, als je dat letterlijk neemt. Ik heb soms de ene dat je van, nou, ik zal me geen namen noemen. Daar gaat het me niet om. Maar dat er zijn die denken dat dat voldoende is. Dat je zo met je hebben en houden zonder dat je bent. Kunnen zeggen, nou, hier ben ik dan. Geef het aan u. Dat gaat zomaar niet. Je moet, laat je eerst maar eens dopen dan. Moet dat dan? Nee, misschien niet, maar het is de uitbeelding van dood en opstanding. Je moet beginnen met te erkennen dat je nergens voor deugt, dat er geen goed in je woont, dat je onbruikbaar bent voor de Heer, onbekwaam enzovoorts. En dan kom je met je hebben en houden, dat is de hele zooi die je meetorst van nature, kom je bij de Heer en die doet het allemaal weg, dan ben jij ook weg. En daarna geeft hij je nieuw leven, dan kun je met een schone lei opnieuw beginnen voor hem. En dan zeg je, hier ben ik om je wil te doen, o God. Dat is wat de Heer Jezus deed en dat is wat wij ook zouden doen. Alleen die woorden zijn allemaal belast geworden, ook het woord offer. Wij denken meteen aan de dood en zo bij het woord offer. En bij verkeersongelukken, allemaal offers. Aan wie dan? Aan welke God of welke hooggeplaatste? Mijn woordenboek zegt, een offer is een cadeau, een gave aan iemand die boven jou staat in de hiërarchie. Maar die laatste hebben we afgeschaft, roep ik elke week wel één keer ergens. En dus weten we nou niet meer wat een offer is. Toch? Ja. Denk maar aan het woord offerte. Je biedt iets aan. In het Engels is het nog gewoon offer. Dat ook op lager niveau. Maar in het Nederlands is het alleen, je biedt een offer is alleen aan een koning, iemand die boven je geplaatst staat, of eventueel God. Staat gewoon in je woordenboek. Niet een lijk, maar dat wat leeft. Ons lichaam is levend gemaakt met Christus en in Christus. En daarom kunnen wij onze lichaam stellen tot levend, heilig, God wel een behagelijk offer. Dan wel onze leden, lichaamsdelen, stellen tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. Dat is Romeinen 6, waar het natuurlijk bij aansluit. Maar de Heer Jezus zelf heeft in zijn opstanding zich aangeboden in de dienst van God. En die heeft tot hem gezegd, ik blijf even bij de Hebreeënbrief gemaakt, omdat het daar allemaal mooi is samengevat. Heeft tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zit aan mijn rechterhand, zodat ik u vijand zal stellen tot voetbank uw voeten. En gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En in het laatste positie is hij tot op heden hoofd van zijn volk. En dat zijn wij. Dat is Hebreeën 2 waar dat al stond. En daarin is hij getrouw. Nee, niet aan zijn huis. Lees het maar na. Statenvertaling. Andere vertaling moet je niet nemen, dat is allemaal gedoe. Statenvertaling. Hij is getrouw niet aan zijn huis, hij is getrouw in zijn huis. En hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. Mozes was getrouw in zijn volk, maar hij was trouw aan degene die hem die positie gegeven had. En zelfs als 1 Johannes zegt, 1 Johannes 1, vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dan is hij niet trouw aan ons. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Want hij is aangesteld om verzoening te doen. Dat is weer Hebreeën 2, weer terug. Om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Dan wel om onze harten te reinigen van een kwaad geweten. Want toen hij zich offerde, hier ben ik, o God, om uw wil te doen, heeft God hem aangesteld in die positie. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. Een werk aan de gemeente tot reiniging, tot heiliging van een volk voor zijn naam. dat uiteindelijk natuurlijk pas officieel in functie zal treden als Ecclesia, als volksvergadering, hoe dat maar heet, pas in de wederkomst van Christus. En weer zeg ik, wat ik dan moet altijd ertussen doorroepen, dat is de beste argumentatie voor iets als de opname van de gemeente. Maar als je dit niet weet, dat de gemeente daarvoor bestemd is en dat God die gemeente verzamelt om in de toekomst via de gemeente zijn koninkrijk te openbaren, dan kun je met de opname van de gemeente natuurlijk helemaal niks. Daar kun je helemaal niet plaatsen. Dat is een onbekend begrip. Totaal onmogelijk. Zie? En als je dus niet gelooft in zo'n koninkrijk dat geopenbaard zal worden, ja, omdat je kerk dat niet leert, dat staat niet in de catechismus, in geen enkel credo, in geen enkel geloofslijnen. Ja, als je dat dan niet weet, ja, wat is de gemeente dan eigenlijk voor een ding? En dat is het probleem van de kerk, met allerlei hoofdletters, de kerk. Ze weten niet wie ze zijn. Echt niet. Daar is ook altijd een discussie over. Over kerk zijn. En wie daarvan lid kan zijn en wie niet. En eventueel wie er dan aan het avondmaal mag en wie niet. En of de kerk bestaat uit alle leden die op de lijst staan, of bestaat de kerk alleen uit degenen die uitverkoren zijn en die op de lijst staan. Maar zijn er dan ook nog uit die uitverkoren zijn en niet op de lijst staan? Omdat ze verzuimd hebben zich te melden, of omdat ze door hun ouders niet gedoopt zijn geworden. Dit soort discussies. Oké, nou zijn we, dan schijnt er dan wat samen moeten komen, maar wat moeten we daar dan doen? Ja, dat weten we ook niet. Dan stellen we een liturg aan die dat gaat uitzoeken. Hè? Of hoe dat moet. Ja, je kijkt me nou aan, maar waar ik vandaan kom, ik ben blij met waar ik vandaan kom. Ik had het niet beter kunnen doen, waar ik vandaan kom. Maar daar werd toch heus geleerd, bij gelegenheid, en werd het ook hardop gezegd, dat zij daar waren de enige gemeente, kerk of wat het maar was, die bijeenkwam op Bijbelse grond. En waarbij de bijeenkomst ingericht was zoals de Bijbel het vraagt. Echt wel. En mijn vader zei dan, maar dan zei hij niet in het publiek hoor, zo verstandig was hij wel. Dan zei hij tegen mij, ja, maar er is nauwelijks één tekst voor te vinden. Hij bedoelde helemaal geen één, maar doe maar. Maar hij vond het toch ook wel dat je in die kring, ja, waar moet je anders naartoe? Hoe moet je het anders doen? Ja, dan dus toch maar. En dat er gebreken aan kleven, dat is overal zo, vond hij. Dus ja, en dat is ook zo. En dan, nou ja, dan laat je dat maar zo. Wat moet je ook. Maar de Bijbel leert, de gemeente is een volk van eerstgeborenen, dat is het. En we komen weliswaar soms samen in een zaaltje, als de zaaleigenaar het tenminste niet verbiedt, want daar heb ik nu weer mee te maken. Ja, hier niet nog geloof ik, maar nee, maar dat is een andere zaal alweer wel hoor. Dan, hup, we hebben een overeenkomst, ze zeggen het gewoon af. Nee, mag niet. Vinden we te gevaarlijk of wat dan ook, mag niet. Van de overheid mag het wel, maar de zaaleigenaren maken de dienst uit. Ja, doe maar weer. Maar wij komen weliswaar samen, maar onze echte samenkomst, dat wordt u geacht echt te weten, onze echte onderlinge bijeenkomst, onze episynagoge uit eveneens. Hebreeën hoofdstuk 10 is een samenkomen rondom de troon van de Heer. Daar vinden we elkaar. Dat is onze gemeenschap. Daar moet je niet wat anders voor in de plaats stellen. Zelfs niet suggereren. De boodschap is dat wij de wereld achter ons zouden laten, zouden uitgaan buiten de lege plaats, implicerend dat we uitgaande uit de lege plaats ingaan in het heiligdom. Bij de Heer. En daar is onze plaats. En daar is Christus, die in die positie en daar hoofd is van de gemeente. En mocht u dan nou vreemd in de oren klinken, dan volgt hier gewoon na Efeze 1 vers 22 en 23... over de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling is van Christus en Christus de vervulling is van de gemeente, volgt de uitleg, namelijk, begint met en u, 2 vers 1 van Hebreeën. Het had ook want kunnen zijn. Want hij heeft u mede levend gemaakt en mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Ik laat er een heleboel weg, maar het is wel wat er staat. Er staat, hij heeft u, en dan onderbreekt de apostel zichzelf. En om de draad vast te houden hebben de vertalers toen een heleboel woorden ingevuld die ze geleend hebben van vers 6 ongeveer. Maar daar staat dus, en heeft u, ja, want gij waart dood, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht, van de geest die nu werkt en de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is de beschrijving van uw vroegere positie. En mocht u zich daarin niet herkennen, oké, dan... Nou, sommigen van ons, ik tenminste heb daar weinig weet van de wereld. Ik ben altijd een beetje buiten de lege plaats opgegroeid. Dus ik ben er blij mee. Maar dat zei ik net toch al, ik ben daar toch wel blij mee. Maar kijk, het is wel de beschrijving van de gang van zaken in de wereld als zodanig. Namelijk, men wandelt daar naar analogie van, dan wel een overeenstemming met, of gewoon deelhebbend aan de tegenwoordige eeuw, de eeuw deze wereld, de aion van deze kosmos, hoe je dat maar vertaalt, ik ga het verder niet uitleggen, dan wel in overeenstemming met of naar de overste van de macht der lucht, of anders van de geest die nu werkt, enzovoorts. Die geest, dat is de tijdgeest. Zo heet dat in het Nederlands. Ik heb soms het idee dat dat woord pas bestaat sinds Isaac da Costa, maar toen maar. Maar de geest van de tijd, wat dat is, ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is die wordt bepaald door de publieke opinie. En de publieke opinie in onze dagen wordt in hoge mate versterkt, opgeblazen. Door de zogenaamde, hoe heet dat, door de media, hoe dat maar heet. Nou ja, niet alleen de sociale, ook de asociale media. Alles bij elkaar bedoel ik. Dat is het opblazen van muggen tot olifanten enzovoort. Dat de Partij van de Dieren er niks aan... Maar goed, laat maar zitten. Thomas, maar men doet mee. Het verbaast mij hoe makkelijk mensen, ook gelovigen, gewoon met de gang van zaken met de wereld mee hobbelen. Ze hebben uitgevonden dat we nou ineens netjes moeten zijn op onze omgeving. En nou is dat ineens een christelijke bediening om papiertjes op straat op te rapen en zo. Want we moeten zuinig zijn op de wereld die God ons gegeven heeft en op zijn schepping enzovoorts. Dan zeg ik altijd, nou daar heb je geen Bijbel of geen God voor nodig om te weten dat je een beetje netjes moet zijn op je spullen. Vooral in een overbevolkt land als het onze. Want hoe meer mensen in een huis, hoe sneller het vervuilt, toch? En hoe meer mensen in het land, hoe sneller het land vervuilt, toch? Daar moet je wat aan doen, maar daar hoef je niet een christen voor te zijn. Maar men heeft dat overgenomen enzovoorts. Hè? Zo gaat dat. Kortom, alles waar de wereld zich mee bezighoudt, dat wordt geannexeerd door de christenen. En vooral door de evangelici, want die voelen zich helemaal verschrikkelijk ongeremd. En die staan in de vrijheid, maar juist daarom lopen ze zo hard mee en liefst vooraan. Ik meen het echt. Ik vind het verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Nou ja. Maar daar heeft men vroeger in gewandeld, staat er. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben. En wij alle, onder de welke wij alle. Kijk, het is dus niet gij alle, dat was vers 2. En vers 3 is ook wij alle. En als u het mij vraagt, heeft hij dus over zijn eigen Joodse achtergrond. Want er is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dat is Romeinen 1, 2, 3. Wat het maar was. Er is geen verschil tussen Jood en Heiden. Ze zijn allemaal zondaren. En ze moeten allemaal om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is, staat. Er is geen onderscheid. Zie. Ook wij allen hebben daarin verkeerd. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Kortom, wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat wil zeggen, gelijk ook de heidenen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, want God is liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. God heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, en nu wordt de zin die in vers 1 even begon, pas afgemaakt. En u heeft hij levend gemaakt. Er staat nu ineens ons ingevuld. Dat is een beetje vreemd, want het had het woordje u moeten zijn. in vers 1 dat daar niet is ingevuld, dat staat er wel. Heb je dat? Maar goed, voor de betekenis maakt het niks uit. U en ons. Hij heeft u levend gemaakt met Christus, vers 5. Implicerend, hij heeft Christus levend gemaakt en wij hebben daar deel aan gekregen uit genade. Er staat uit genade zijt gij zalig geworden, want dat God Christus levend gemaakt heeft, dat is vanwege afspraken die voor die tijd gemaakt zijn, vanwege beloften die aan hem gedaan zijn en in het algemeen omdat God nog eenmaal eeuwig leven beloofd heeft, leven beloofd heeft aan de rechtvaardigen. Op grond van geloof. En noemen ze een rechtvaardige, noemen ze een gelovige. Dat is de Heer Jezus Christus. En dus heeft God hem opgewekt. Zo simpel is dat. God heeft dat gedaan. Op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn trouw. Hoe het maar genoemd wordt bij gelegenheid. En wij hebben er deel aan gekregen. Niet omdat we daar verder wat aan gedaan hebben, maar uit genade, want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is dan vervolgens vers 8. Maar het gaat mij om vers 5. God heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt. Dat mede stond er nog niet, hè? Dat stond nog niet in vers 5. Daar staat, heeft ons levend gemaakt met Christus. En nu staat er, heeft ons mede opgewekt. Het wordt herhaald en met grote nadruk. Heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet. Uiteraard is dit het woord afkomstig uit Psalm 110. Van zit aan mijn rechterhand. En God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand, uit 1 vers 20 hier, Efeze 1 vers 20, hiervoor. Heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, dat wil zeggen samen met Christus Jezus. Daar is onze plaats. En dat is dan weer niet op grond van verdiensten onzerzijds, maar uit genade. En daarom staat er vervolgens, hij heeft dit gedaan om zijn genade te betonen. Vanaf nu en tot in alle eeuwigheid, dat is vers 7. En vers 8 geeft alsnog een verklaring en zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden. Of daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Het is niet uit u, ik zal hem even netjes lezen, maar dat heb je me wel eens vaker horen doen, mag ik hopen. Er staat, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden? Consequent zijn, hè? En dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. En waarom ik dat zo doe? Omdat ik nou niet gelezen heb dat het geloof een Gods gave is. Dat staat er dus ook niet. Als er dus staat, het is Gods gave, dan slaat het niet op het geloof. Ik weet het niet zo heel goed uit mijn hoofd, maar de officiële lering is ongeveer dit. Ik meen dat geloof een vrouwelijk begrip is en gave is dan een onzijdig begrip. En dus, het is Gods gave kan dus niet terugslaan op geloof, want dan had het een ander woord moeten zijn. Dat kan zo niet. Het geslacht van het woord gave kan niet terugslaan op het begrip geloof. Hoe dat precies zit, dat is grammatica, dat maakt mij niks uit. Maar ik zeg dat omdat een officiële theoloog, gebreveteerd en wel, dat ben ik dus niet, hè, maar een gebreveteerde theoloog wordt geacht Grieks te kunnen lezen en de Griekse grondtekst. En had hij kunnen weten, had hij moeten weten, dat het begrip het is Gods gave niet kan slaan, taalkundig niet, kan niet slaan op het geloof. In het Nederlands wel, maar in het Grieks niet. Ik heb dat niet nodig, zeg ik dan altijd, dat Grieks. Ik lees het gewoon in het Nederlands en ik begrijp de zin. En daarom heb ik hem u zo voorgelezen. En wij kunnen dat allemaal. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. En niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden, omdat niemand roemde. Want wij zijn zijn maaksel, zalig geworden namelijk. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Let op, niet in Adam. Wordt ook slecht begrepen, dit. Wij zijn geschapen in Christus Jezus. Dat is in de wedergeboorte. Wordt slecht begrepen. Ook onder ons merk ik. Nou, onder u niet zeker. Maar dat wordt soms slecht begrepen. Dan leest men bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Gelijk ze alle in Adam sterven, zullen ze alle in Christus levend gemaakt worden. En dan leest men alsof er staat dat alle mensen die ooit gestorven zijn, ooit in Christus zullen levend gemaakt worden. In Christus, door Christus. Of wat bedoel je? Dat is leer van alverzoening. Die doet dat zo. En gek genoeg, men heeft niet in de gaten dat alle in Adam sterven betekent niet dat we allen door Adam sterven en dat hij zorgt, actief bezig is om ons allemaal de dood in te jagen. Maar als er daarna staat in Christus levend gemaakt worden, dat het wel betekent dat Christus ons het leven injaagt. Al diezelfde mensen. Lui kunnen niet lezen. Sorry, ze kunnen niet lezen. We hebben alleen een grote mond, we kunnen niet lezen. Gelijk ze allen in Adam. De mens is in Adam. Romeinen 5 is dit, Romeinen 5. De mens is u en ik, wij zijn van nature in Adam. Dat betekent dat we deel hebben aan Adam. We hebben zijn adamitische leven. En kenmerkend daarvoor is dat het onder in slavernij is van de zonde. Alles gaat daar mis, dus alles verdwijnt vanzelf. Dat is het adamitisch leven. Dat is sterfelijk en dat gaat een poosje mee. Soms heel lang, soms wat korter. Maar het is in zichzelf, mankeert het en dus kan het niet bestaan. En dan verdwijnt het. Dat is met de hele oude schepping zo. En dus alle die in Adam zijn sterven. Het staat toch gewoon in Adam. Niet door Adam. Zelfs niet vanwege Adam. Staat in Adam, omdat ze deel hebben aan Adam, omdat ze adamitisch leven hebben. En men weet best wel dat de naam Adam daarom zelfs vertaald kan worden. Ik vind het een goede vertaling, maar soms, ja. Maar in ieder geval, het gebeurt, men vertaalt de naam Adam met mens. Zelfs al de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Laat ons Adam maken. En men vertaalde meteen met laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Is niet echt correct natuurlijk, maar valt niet op. Want de mens is nou eenmaal in Adam. En daarom worden die woorden Adam en Ish, dat is het woord van mens, ook door elkaar gebruikt hier en daar. Meer kan ik daar nou niet over zeggen, want dan kom ik te ver buiten dit onderwerp. Maar 1 Korinthe 15 zegt, alle in Adam sterven, maar allen die in Christus zijn en eventueel gestorven zijn, nou ja, dat heet dan ontslapen in 1 Korinthe 15, die in Christus ontslapen zijn, die uitdrukking staat er zelfs. Dat is een ander vers, maar dat staat er wel. En waar we het nu over hebben, is dat de Bijbel 2 categorieën van mensen kent. De een is van de oude schepping met Adam aan het hoofd, dominant en aanwezig in al zijn afstammelingen of zo. Degene die zijn leven hebben geërfd, die aan hem deel hebben. En de andere categorie is die waarvan Christus het hoofd is. Dat is Romeinen 5, pak een beet vanaf vers 12. Het hele hoofdstuk uit. Er wordt in 7 vergelijkingen worden die twee tegenover elkaar gesteld. Twee soorten, of hoe je dat maar zegt, twee verschillende mensen. De oude mens en de nieuwe mens. En wij als gelovigen uit onze bedeling, de gemeente dus in de praktijk, wij hebben deel aan die nieuwe mens. Wij zijn eerstelingen daarvan en op die grond eerstgeborenen. En bestemd voor de hemel, bestemd om God te dienen. En dat is wat de Heer Jezus Christus dus nu doet. Zich eerst een eigen volk verzamelen en reinigen. Dat wil zeggen bekwaam maken voor de dienst aan God. Die officieel dan pas begint, collectief voor de gemeente. Na de opname van de gemeente. Want dat is de aanstelling van de gemeente als zodanig. Die heb je toch, hè? Wij zijn onderweg naar de aanstelling tot zonen. En dan begint onze officiële dienst dan. Zoals de Heer Jezus zelf onderweg was daarnaartoe. Maar daartoe moest hij eerst vernederd worden. Kwam hij hier op aarde, heeft een bepaalde bediening vervuld. Profetieën daarmee vervuld, als man Gods. Enzovoort, eindigend in zijn kruisdood. En daarna wekte God hem op. Het was klaar, God wekte hem op. En hij zei, hier ben ik om u wil doen. Daar was hij dan eindelijk. En dat is belangrijker dan dat hij eerst naar beneden kwam hier op aarde. Dat is alleen de weg daar naartoe. Ik weet het zeker, want Romeinen 5 zegt over de Heer Jezus Christus, die gestorven is, en dan meteen wat meer is. Dat had er niet hoeven staan, toch? Had ook kunnen staan, die gestorven is en die opgewekt is. Een kleed heeft onder Pilatus. Dat staat ergens in een geloofsbelijdenis. Maar goed, maar die gestorven is en dan wat meer is. En dat, ik roep het ook altijd, dat is de prediking. Hè? Niet de kruisiging is de prediking. De prediking is, God heeft hem opgewekt. Nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. En sindsdien doet hij een werk. Dat is de verzameling, de heiliging, roeping, bouw is ook een mooi woord. Stichting heet dat, hè. De bouw van zijn gemeente. Enzovoorts. En daar gaat het hier over. Nou ja, niet alleen hier. Maar in al die tijd dat ik Hebreeën citeer, heb ik Efeze 1 en 2 voor me liggen. Maar ik sla nu even een bladzijde om. Want dan ben ik nog even in Efeze 5. Want Efeze 5 begint met, zij dan navolgers Gods. In de praktijk dus navolgers van Christus. Met dank aan Thomas A. Kempis. Vind ik altijd mooi om te zeggen. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. En daar komt hij, hè. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Kijk, en voordat je het weet zit je op de verkeerde wissel, ga je linksaf, dan zie je, kijk, dat is Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft gewoon de wereld gehad, enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, dat is de verkeerde wissel. Hij had rechtsaf moeten. Want er staat niet, gelijkerwijs Christus de wereld lief gehad heeft. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. Dat is niet de hele wereld. Hier. Het wordt ook niet ontkend of zo, maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over, hij heeft de gemeente lief gehad. En dat wordt hier uitgewerkt, er wordt gesproken over de relatie mannelijk en vrouwelijk, dan wel man en vrouw. En Christus heeft de gemeente lief gehad, zoals mannen en vrouwen geacht worden lief te hebben en dat soort dingen meer. Niet alle vrouwen, hun eigen vrouwen. Staat er trouwens bij. Als je mij vraagt, ook nogal overbodig, wat staat erbij? Kennelijk wordt het anders niet goed begrepen. Maar er staat, hij heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer. Maar dat betekent niet dat hij stierf. Maar tot een gave. En daarmee een beperking. Overgegeven staat er. Beperkt tot. Tot een offer aan de slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Voor mij is uiteindelijk dit vers doorslaggevend. Die laatste uitdrukking. Maar die is waarschijnlijk het moeilijkst om te gebruiken als argument. Dat is namelijk dit. Dat wij in het Oude Testament, in Leviticus, hebben wij de zogeheten Levitische offers. En daarvan moet ik zeggen, dat zijn er 5. Het lastige in Leviticus is dat van bovenaf begonnen wordt. De hoogste eerst en dan steeds lager. Precies zoals de tabernakel beschreven wordt vanaf de Ark des Verbonds en dan naar buiten toe. Terwijl de normale route is natuurlijk van buiten naar binnen. Maar hij wordt van binnen naar buiten beschreven. Dat is met deze offers ook zo. Dus het gaat eerst over het brandoffer enzovoort. En dan komen er 5 offers, eindigen met een schuldoffer en het zondoffer. En het punt is, je hebt het schuldoffer, je hebt het zondoffer. Dan doe ik het van beneden van je schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Wat heb je dan? Ben ik al mijn hand zo? Want je krijgt eerst de schuldoffer en het zondoffer. Dat heeft iets te doen met schuld en met zonde, dat begrijpt u. Dan krijg je het dankoffer. U begrijpt dat dan het een en ander achter de rug is, toch? Dan krijg je het spijsoffer. En dan het brandoffer, dat is een totaal opstijgend offer, of hoe het maar heten mag. En het schuldoffer is voor de schuld van de zonden die een mens doet, om dit te verzoenen. En het zondoffer is vanwege dat de mens een zondaar is, ook al heeft hij helemaal niet gezondigd, dan nog is hij een zondaar. En Romeinen 5, dat ik daar straks aanhaalde, zegt, nou ja, dat geldt voor alle mensen, dat kun je weten omdat alle mensen tot op heden gestorven zijn. Gelijk ze alle in Adam sterven. Heb je dat nog? Wat blijkt uit dat ze zonde? Dat is de zonde. Gaat mis. Enzovoort. Maar goed, daarna komt dus het dankoffer. Dat is vanwege de verzoening die tot stand gebracht is. En eigenlijk is dat de uitdrukking van de opstanding uit de dood, wedergeboorte. Want schuld en zonde worden weggedaan aan het kruis eigenlijk. Het gaat over de dingen van de oude mens. Dan krijg je het dankoffer, dat is de opstanding, de wedergeboorte enzovoort. Zo kom je ook tot geloof, hè. Je gaat naar de Heer en je dankt hem voor wat hij aanreikt. Toch? Genade namelijk. Dan volgt het spijsoffer, waarvan essentieel is dat je het praktische leven is. De idee is namelijk eigenlijk dat de mens in zijn leven, wij zijn het afgeleerd, wij gaan naar de supermarkt. Maar ik klaag daarna over zoveel afval wat we hebben en we kunnen die pakjes niet open krijgen. Toch? Mijn moeder had jarenlang een stel scharen op tafel liggen en messen. Maar ja, wat er ook kwam, ze kan het niet open krijgen. Het zit allemaal in plastic zelf aan en weet ik veel. En dan moet je bijna blind zijn enzovoort. En zwakke handjes hebben met ruima en zo. Hoe krijg je een vredesnaam? Nou ja, enzovoort. Maar goed, normaal is dat de mens gewoon de dag vult met de bereiding van zijn maaltijd. Oké. Je kunt de taken verdelen, maar iemand moet dan toch zorgen dat men aan de kost, de maaltijd, aan de kost komt. Dus je bent de hele dag bezig om te zorgen dat je in leven blijft. Dat is je hele dagvulling eigenlijk. Tegenwoordig moet het allemaal leuk zijn, heb ik begrepen. Maar, nou ja, ik kan het niet helemaal goed volgen allemaal. Maar in principe, dit is het beginsel. En een spijsoffer is de uitdrukking van een dagvulling, nee, een levenvulling eigenlijk. Het is, spijsoffer is de uitdrukking van een aan God gewijd praktisch leven. De bezigheid, dat is het spijsoffer. Dat is niet een bloedig offer trouwens. We hadden het even van doen met koren en dat moet gemalen worden en dat moet bereid worden allemaal. Gekookt, gebakken of wat dat maar is. Het wordt allemaal beschreven. Het zijn allemaal verschillende opties. En dan heb je nog drankoffer, wat ook een spijsoffer is trouwens. Enzovoort. Maar het is allemaal een beeld van de praktische dienst. Vandaar dat Paulus schrijft dat hij ergens een, stond het hier? Nee, staat niet hier. Maar ergens anders zegt hij dat ik word tot een drankoffer geofferd enzovoort. Dan, dat gaat over zijn praktische leven. En dan heb je nog een brandoffer, dat is het 5e van onderaf gerekend. En dat is de totale toewijding aan God. Ik denk dat het ook van doen heeft met, als je het toepast op de gemeente althans, met de opname van de gemeente. En als het toepasselijk is op alle andere gelovigen en andere bedelingen, gaat het over de jongste dag, waarbij de oude schepping dus wordt weggenomen. Voor ons geldt dat bij de opname van de gemeente. Logischerwijze. Totaal, het opstijgend offer. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen, hoewel het nou wat lang duurt, is dat het schuldoffer en het zondoffer zijn voorgeschreven verplichte offers. Heb je dat? En daarna heb je indien, als iemand En dan is het niet meer verplicht. Dat is het dankoffer, het spijsoffer en de brandoffer. Dat is niet verplicht. Het zijn geen verplichte offers. Maar eigenaardig genoeg, dat zijn welriekende offers en er staat erbij. Goden tot een lieflijke reuk. En zondeoffer en schuldoffer is niet goden tot een lieflijke reuk. God eist ze wel, maar daarom is het nog niet een lieflijke reuk. Wat dat ook wezen mogen trouwens. Maar ik heb er altijd wat bedenkingen bij, want ja, als het eten verbrandt, hoe zou je dat, nou ja, een lieflijke reuk noemen. Maar goed, doet er ook niet toe. Daar gaan wij niet over. En het punt is nou dat hier staat, hij heeft zichzelf, vooral voor de gemeente, dan moet hij wel eerst bestaan natuurlijk. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer aan, een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Het wordt dus hier niet beschouwd als een zondoffer of een schuldoffer. Maar dat zijn wel dingen, zonde en schuld hebben iets van doen met de kruisiging. Hoewel ik de kruisiging geen offer wil noemen, omdat ik het domweg niet bijbels verantwoorden kan. Maar ik kan wel zeggen dat zonde en schuldoffer uitbeeldingen zijn van, dan wel verwijzingen naar, enzovoorts. Het is niet een welriekende reuk. De welriekende reuk die komt pas nadat iemand tot geloof gekomen is. Hebben jullie dat nog? Dan geeft het aan de God de wel. Wat is onze broeder? Onze broeder heeft het er straks gelezen uit Romeinen 12. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig. God de wel behagelijk. Lieflijke reuk. God de welbehagelijk offer en veranderd worden in ons denken om te verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Zie? Maar al die dingen die komen pas nadat men eerst tot geloof gekomen is. Ja, ja, en zo verder. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven tot enzovoorts. En het wordt dan weer herhaald in vers 24... Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, hoofdstuk 5. Hè? Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zal, haar gereinigd hebbende. Maar heus de uitdrukking betekent dat hij dat doet, dat hij daarmee bezig is, haar reinigende, latere vertaling heeft dat ook, voor zover ik me herinner. Met het bad des waters, door het woord, enzovoorts. Er zal wel een verwijzing, ja, staat eronder een verwijzing naar Titus 3, vers 5. Zo is het maar net. Want daar staan die dingen vervolgens ook aangehaald. En intussen, als u zich afvraagt, wat moeten wij daar dan mee als de Heer dat voor ons gedaan heeft? Wat verwacht hij nou van ons? En gek, hè, dat bewaren we dan helemaal voor het laatst. Want wat ik nu gezegd heb, vind ik eigenlijk wel genoeg. En anderen slaan het over en beginnen nu bij, op dit punt, zeggen, wat verwacht de Heer van ons? Want men vindt dat de Heer wat van ons mag verwachten en wat moet verwachten, want wij willen hem graag wat voor hem doen, enzovoorts. Dan zeg ik, nou, de Heer verwacht in principe niks. Hij heeft wat voor ons gedaan, hij verwacht dat wij de consequenties daaruit trekken. Dat aanvaarden. En dan, hij heeft dat gevolgen, door de verandering van ons denken. En dan staat er, maar hoererij en al onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijke wijze de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. En dan, want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigheid die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Waarmee toch minstens geïmpliceerd wordt dat wij onderweg zijn naar een erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. En dat het ons niet past om ons te gedragen zoals hoereerders, onreinen, gierigaards en afgodendienaars doen. Let op dat er niet staat dat als wij deze dingen doen dat we dan geen erfenis hebben. Zo sterk staat het er niet. Hoewel, het komt aardig in de buurt, maar zo sterk staat het er niet. Maar er staat wel, als degenen die dit zijn, en dat zijn wij niet, maar degenen die dit zijn, hebben daar geen erfenis überhaupt. Wij zijn dat niet, misschien doen we zoiets wel, maar wij zijn kinderen Gods. En dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Er is een subtiel verschil, hoor. Maar goed. Maar het gaat ook niet over het ingaan in het koninkrijk. Als de Heer namelijk voor ons wat doet en zich voor ons heeft overgegeven, betekent dat dat wij deel hebben aan hem en dus aan zijn koningschap als zodanig. Dus op zijn minst zijn we dan het koninkrijk ingegaan, zij het dan nog een verborgen koninkrijk. Maar het punt is, wij zouden ook erven. En dat is wel degelijk op grond van verdiensten. Wij van doen met dat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed en kwaad. Het is wel degelijk waar dat ondanks alles, ook al ben je uit genade zalig geworden, is het wel degelijk waar dat je praktische leven bepalend is, mede bepalend, maar bepalend is voor je toekomst. Voor je erfenis. Ja. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, enzovoorts. En daarom moeten we deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden, enzovoorts. En daarom, alle hoererij en onreinigheid of gierigheid laat onder u niet genoemd worden, enzovoorts. Dat u niemand verleiden, vers 6, met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Echt wel. En hoe dan ook. We vinden minstens zulke sterke woorden in de Hebreeënbrief die ons waarschuwen voordat ook wij als kinderen Gods in het oordeel zullen komen, waarbij, en ik citeer maar het liefst 1 Korinthe 3, waarbij onze werken, dat is onze praktische levenswandel immers, in het vuur geworpen zal worden. En voor zover het hout, hooi en stro was, mag je blij zijn dat het daar verdwijnt. Maar als er geen goud, zilver en kostelijke stenen bij zijn, dan word je er ook niet echt vrolijk van natuurlijk. Want dan blijft er helemaal niks over. Hm? Ja. Dat u niemand verleidde. En daar komt hij. Zij dan, dat is wat ik geprobeerd heb te zeggen, zij dan hun medegenoten niet. Doen niet mee met de hoereders, onreinig, gierigaards enzovoort. En dat kost al moeite genoeg, want mens is een kuddedier van nature. Nee, niet alleen dat men elkaar nadoet, maar men praat elkaar ook na. Sterker nog, daar krijg je goede cijfers voor op school, hoor. Toch? In al die onderwijsinstituten. Je moet het wel kunnen navertellen. En dan krijg je een 10. Dus je leert het al van kinds af aan. Om, nou ja. Zijt hun medegenoten niet. Want die lui zijn in duisternis. En van ons staat gij waart eertijds duisternis. En het is de herhaling van hoofdstuk 2. Eertijds dood. Maar levend gemaakt met Christus en gezet in de hemel. En nu is het, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht. Logische wijze. In de Here, in Christus. Wandelt dus als kinderen des lichts. En licht staat voor alles wat openbaar maakt. Dat staat in vers 13. Dat is in principe het woord van God. Maar het is natuurlijk ook de geest van God die ons in heel de waarheid zou leiden, die ons openbaar maakt. Het is ook gewoon de Heer Jezus Christus, de hoge priester, die ons bedient met zijn woord, waarmee hij dus ons reinigt. Ja, het is in hoge mate beeldspraak wat ik nu zeg, maar het is het Bijbels jargon. Dus ik gebruik het ook. Gij zijt licht, wandelt als zonen, kinderen des lichts. Wij horen thuis in het licht. Wij zijn kinderen des nachts. We zijn niet des nachts nog der duisternis, maar we zijn van de dag. En dat staat hier, dat staat in 1 Thessalonicense 5, dat staat in Romeinen 13, enzovoorts. En het staat in Jesaja 60, want daar komt het uiteindelijk vandaan. Maar lees maar mee. Want de vrucht des lichts, men heeft gauw ingevuld, vrucht des geestes, in de, hoe heet dat, in de overgeleverde tekst, de Textus Receptus. Maar het had moeten zijn, de vrucht des lichts, wij zijn licht, we wandelen in het licht, de vrucht des lichts, nee, het is hetzelfde als vrucht des geestes uiteraard, maar er staat licht in de grondtekst. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid Maar het staat tussen haakjes, waarvoor vriendelijk dank, want het is een tussenwerping, heet dat. Vers C, 8 leest gewoon door in vers 10. Gij waart eerder duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heer wel behagelijk zei. En in die Bijbel die ik voor me heb, maar die was van mijn moeder, dus dit is een hele oude. De Bijbel namelijk, mijn moeder ook trouwens. Maar er staat met een beverig handje achter vers 10 geschreven, Romeinen 12. Beproevende wat de Heer wel behagelijk zei. U weet wel, en verandert in uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Zo is het, ja. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Dat wil zeggen, niet bestraft ze, want dat is niet de opdracht, maar als je er dan toch tegenop loopt, breng ze dan aan het licht. In ieder geval voor jezelf. Zie? Zodat je vaststelt dat het werken der duisternis zijn. Staat overigens niet dat je in de werken der duisternis moet verdiepen en door die dingen moet kennen, ook uit ervaring, om dan ze te kunnen bestraffen. Integendeel. Je moet er verre van blijven. Daarom zegt hij, en inderdaad, dit is Jesaja 60. Daarom zegt hij, de geest, het licht, het woord. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Daar had de tekstverwijzing bij moeten staan naar Jesaja 60, maar dat moet u dan zelf maar doen. Ik weet niet waarom dat er niet bij staat, want het is gewoon Jesaja 60 vers 1 en 2. Behalve dan dat meteen hier de formulering gekozen is waarbij meteen verklaard wordt wat daar staat. Het is die van, maak u op, ontwaak, sta op. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid van Jehovah. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier staat gewoon, de heerlijkheid des Heren, dat is Christus. Maar ja, dat wisten we toch al. Maar de theologen hebben er moeite mee. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, van tussen de overige doden uit, betekent dat, en Christus zal over de licht. Dat is precies wat er staat in Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal, enzovoorts. Daar wordt beschreven dat het duister is in de wereld, maar dat voor ons, als gelovigen, het dag is. Wij leven in de dag, in het licht van het nieuwe verbond. Ik zei u, Romeinen 13, 1 Thessalonicenzen 5. En misschien had ik ook moeten noemen, maar staat hierbij geloof ik. Of staat het er niet bij? Nee, staat er niet bij. Maar ik had ook moeten noemen 2 Korinthe 4. Over dat u bestralen het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Of woorden van die strekking. Wij leven in de dag van het nieuwe verbond. Is het niet wat vroeg? Jawel, maar daarom maken wij ons ook vroeg op. Ja, en dan vinden we het graf leeg. Ga je vroeg op en dan ga je onderweg. Dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Och, vroeg eer. Wij zijn de eerstelingen van die nieuwe dag en wij leven dus al in de dag. The early bird, enzovoort. Catches the fish, of niet? Zoiets is het. En nog helemaal aan het eind. Er is een toelichting op dit vers. Er wordt gesuggereerd namelijk, niet hier in het vers zelf, maar daarbuiten, met name in een Joodse traditie, dat de woorden van Jesaja 60 van toepassing zijn op de Rosh Hashanah. Joodse nieuwjaar, maar dan het burgerlijke jaar. Dat wil zeggen, de eerste Tisri. Dat kennen wij uit de Bijbel als het feest der bazuinen. Het begin van de feesten, van de hoogtijden, in de tweede helft van het jaar is dat. En dan wordt er bazuin geblazen. En binnen de Joodse traditie, ja, de trompetten eigenlijk, maar dat is alleen bij de tempel. En dan de zilveren trompetten. En in de rest van het land zijn het de bazuinen, de ramshoorn, wordt allebei genoemd. Zoek het maar eens na in het Oude Testament. Zo van Jesaja 60 spreekt over het aanbreken van een nieuw jaar. En het blazen van de bazuin is het teken van de Messias komt. En we moeten tot hem verzamelen. Maar ik beweer dat die hoogtijd feest, als je wil, dat dat de uitbeelding is van de opname van de gemeente. Niet de verzameling van Israël, maar de verzameling van de gemeente uit onze bedeling. De verzameling van Israël wordt daarna uitgedrukt in de eerste grote verzoendag en daarna Loofhuttenfeest enige dagen later. Maar hoe dan ook, wat het ook mogen betekenen, het vers uit Jesaja 60 wordt op ons van toepassing gebracht. Dat aarde in duisternis is, duisternis de volkeren bedekt. Met name die volkeren die van Ismaël afstammen. Lees het maar na, die namen worden, Ismaël wordt niet genoemd, maar zijn afstammelingen wel. In Jesaja 60, dat is de wereld waarin wij leven. Als je de duisternis zoekt, sorry, het is niet verstandig om te zeggen, maar als je de duisternis zoekt, die is altijd geweest in die Arabische wereld. En toen kwam de islam, werd het nog bevestigd, enzovoorts. En dat is de grote tegenstander, de eeuwen door geweest van de christelijke volkeren, maar natuurlijk van het christendom. En het is de strijd tussen Ismaël en Israël, Isaac, of zo. Maar goed, daar wil ik nou niet te veel over zeggen, want je verliest dan uit het oog waar het over gaat. Waar het echt over gaat is, de wereld is in duisternis. En ik roep altijd, ja, daar kan je me dan wel komen vertellen dat de wereld in duisternis is en dat het een zootje is en dat we voor de, nou ja, dat ons de gek aangestoken wordt. Je hoort vreemde uitdrukkingen tegenwoordig. Het is kun je zien dat het eindtijd is natuurlijk. Maar goed, dat het allemaal leugenaars zijn. Die zeggen, ja joh, maar wat is er nou nieuw? Dat is de wereld, dat is de mens, dat is, joh, waar hebben we het over? Dat weet je nou toch zo langzamerhand wel, laat het toch liggen, je kunt er niks aan doen. Je wordt geacht overeind te blijven en deze belijdenis, deze hoop tot het einde toe vast te behouden, of wat het maar was, enzovoorts. Trouw te zijn aan de Heer, en als we hem niet verloochenen, zal hij ons ook niet verloochenen, staat er. En hij bestrijdt het niet. Hij doet niks in de wereld. Echt niet. Dat kun je nou wel denken, maar dan ben je in de war met Allah, Baal, Dagon, Boeddha, weet je wel, met wie je in de war bent. En die bakken er ook niks van natuurlijk. Dat heb je wel, ook wel begrepen. Het heeft geen enkele zin. Er is maar één ding, en het verandert ook nooit. Dat verandert nooit. Dat is, de Heer doet zijn werk. Als hoge priester van zijn volk, als hoofd van zijn gemeente, als herder van zijn kudde. Ook niet onbelangrijke metafoor, ook uit de Hebreeënbrief trouwens. En natuurlijk 1 Petrus, maar vooruit maar weer. Hij zorgt voor de zijnen. En wat daar buiten is, ja, dat komt toch niet goed. En dan gaat hij heen en weer, letterlijk, van links naar rechts en dan weer terug. Dan keert de wal het schip en dan komt hij weer aan de andere wal, een lagere wal en wat het maar is. Maar wij zouden ons daar helemaal niks van aantrekken. Dat is het eigenlijk. En dat we er niet aan ontkomen vanwege dat we dan toch matig en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. Ja, dat is zo. Daar zuchten we een paar keer bij en daarna werpen we het van ons af. Echt, daar kunnen wij niks aan doen. Wij zijn het voorwerp van het werk van de Heer Jezus Christus geworden, zolang wij althans dit vasthouden. Dat is het. En bewust kiezen voor te wandelen in het licht, te kunnen zingen het donkere dal. Ja, daar, vroeger zat ik daar ook bij. Maar nu, het ligt achter mij. Niets kan ons van Jezus scheiden. En welk een liefdevolle vriend is hij. God is liefde, inderdaad. En de Heer Jezus ook, en heeft zich om die reden voor ons overgegeven. Daar vertrouwen wij op en al het andere. De gedaante deze wereld gaat voorbij, maar wij hebben goede hoop, omdat we aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig, schreef de apostel. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat we mogen wandelen in dat licht. Dat u ons onttrekt aan de duisternis, de onwetendheid en daarmee de dwaling van de wereld waarin we ons van nature bevinden. Maar we danken u dat u ons met Christus hebt opgewekt en gezet hebt in de hemel. Ons uw woord gegeven hebt en dat wij daaruit mogen leven in vertrouwen dat u ons in heel de waarheid zou leiden en ons zou brengen, niet alleen in dat beloofde land, maar ons zelfs zou brengen tot die zoonstelling waartoe wij tevoren verordineerd zijn. Wij danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, mogen uitgaan buiten de legerplaatsen, onze hoop op u mogen stellen, niet alleen voor de tegenwoordige wereld, maar juist en vooral voor de toekomst. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn om ons daarmee bezig te houden, onze gedachten daarbij te bepalen, opdat uw naam in onze harten geplant mogen worden. Uw woord, uw licht, opdat onze levens mogen zijn, nu reeds, maar voor altijd, tot eer van uw naam. Amen.